Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De Lamar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De Lamar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Wat doe je als Rusland ons stroomnet vandaag nog platlegt? En moeten we ons daar ook zorgen om maken? Volgens VVD-Kamerlid Queenie Rajkowski moeten we ons erop voorbereiden. Juist nu het dreigingsbeeld schimmiger wordt. Ze deed deze week een voorstel in de Tweede Kamer om Rusland en China buiten de deur te houden. En ze zegt dat Nederlanders water en een noodgenerator in huis moeten hebben voor het geval staatshackers onze samenleving platleggen met een cyberaanval. Queenie Rajkowski is vandaag hier bij ons. En verder hebben we het over China, want China kan ons nog altijd bespieden via TikTok. Althans, dat is waar voor gevreesd wordt. Is het niet eens tijd om die app te verbieden? Mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. Samen maken wij de onzichtbare digitale wereld zichtbaar, hier aan het digitale front. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 26 april en naast mij zit Dave Maasland. Dave, dit was een wat lange intro, ben je nog wakker?
Ik ben nog wakker, dit keer wel en ik zie er ook gezond uit. Volgens jou na mijn weekje weg, dus ja. Ik ben heel blij met jouw hele specifieke compliment deze morgen.
Mooi, ja. Nou, we zijn dus weer terug en we zijn niet alleen, want vandaag ook bij ons aangeschoven Tweede Kamerlid namens de VVD, Queenie Rajkowski.
Goedemorgen.
Queenie, welkom. Leuk dat je er bent. Jouw portefeuilles als Kamerlid zijn onder andere cybersecurity en cybercrime en ook digitalisering. Twee jaar geleden werd jij verkozen tot het meest digibewuste Kamerlid.
Ja.
Is dat een titel waar je trots op bent?
Ja, superleuk toch? Ja, ja, als je dan tot 's avonds laat zit te zwoegen in allerlei commissiedebatzaaltjes waar echt geen hond naar kijkt. En
dat je dan toch... Heb je daar luistercijfers van eigenlijk? Kan je zien hoeveel mensen daar naar kijken?
Nee, maar ik heb hiervoor ook in de gemeenteraad van Utrecht gezeten. En toen heb ik daar de cijfers een keer opgevraagd van 3. De livestream. 100 per jaar. En toen zei ik, zijn dat unieke bezoekers? Nou, dat wisten ze ook niet.
Ik volg ze zo nu en dan wel, hoor, moet ik zeggen. Maar dan wel vaak met terugwerkende kracht. Ik, oh ja, is er nog wat geweest? Oh ja. Laat ik toch eens terugkijken.
Dus... Ja, het is wel heel leuk om af en toe te kijken. Zeker. Pak gewoon een onderwerp wat je leuk vindt.
Ja. Dan, ja. Weet de rest van de politiek eigenlijk genoeg over cyber en onze digitale wereld?
Nooit.
Een Kamerlid die gewoon gelijk een antwoord geeft. Kan je voorstellen?
Ja, dat is ook wel even wennen.
Oh, sorry, moet ik in 5 zinnen praten?
Nee, dus dat is oké. Houd het vol.
Nee, maar nooit. En dat kan wat zeggen over het kennisniveau wat Kamerleden nu hebben. Mm. Maar die digitale wereld gaat ook gewoon zo snel. Ja. En wij zijn ook niet allemaal experts. Dus je kan het ook niet altijd allemaal weten.
Nee, dus het is goed dat ze dan voeden van een bepaalde expertise die je opbouwt omdat je de juiste mensen spreekt.
Moet ik je moet gewoon je eigen groep aan experts om je heen hebben die je af en toe kan bellen. Ja. Kan zeggen, hoe zit dit? Hoe zit dat? Wat zie jij gebeuren? En dan krijg je een algemeen beeld. En dan kan je vanuit de politiek zeggen, ik moet een duwtje hierbij geven. Ja. Je daarbij geven, maar ook nooit in echt de specifieke technische oplossingen. Dat moeten wij ook niet gaan bepalen. Laten we het lekker aan de markt over.
En wat je dan wel aan kennis hebt opgedaan, dat kun je dan weer delen met je collega-Kamerleden.
Ja, zo heb ik een keertje met Barbara Katman van de Partij van de Arbeid GroenLinks en we een keer samen een masterclass AI georganiseerd.
Leuk.
En dan voor de hele Tweede Kamer, dus dat iedereen langs kon komen, allemaal vragen te stellen. Ja, dat is hartstikke leuk.
Ben je druk bezocht?
Dan doe je ook al. Nou, vond ik wel. Ik dacht dat er minder mensen. Ik denk dat er 10 waren. Ja.
Van de
150. 150, ja. Ja, dat is veel.
Het is een start.
Ja. Ja.
Queenie, we hebben je vandaag uitgenodigd om de vraag te beantwoorden. Gaat Rusland bij ons de stroom uitzetten? En ja, wat gebeurt er dan? Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst even een rondje actualiteit van dingen die ons zijn opgevallen deze week. Ik wil even beginnen bij TikTok. Want de Europese Commissie is een onderzoek gestart naar TikTok Lite. Zeg maar een soort minder zware variant van TikTok die minder data slurpt. Dave? Kun je kort uitleggen wat het is en wat er anders aan is dan de reguliere TikTok? En specifiek eigenlijk, waarom zijn hier zorgen over?
Nou, ik denk dat de zorgen om TikTok denk ik bekend zijn. Het is natuurlijk een app die zendt videocontent uit. Zo moet het maar even platslaan. En dat betekent dus dat de app die daarachter zit, dat niet alleen helemaal bepaalt wat je kan zien, maar vervolgens natuurlijk ook allerlei data kan opslaan, op kan sturen. En je zou kunnen beargumenteren dat TikTok dus bepaalt wat onze kinderen en onze Nederlands bevolking te zien krijgen. Maar volgens mij heb jij een item gemaakt over dit onderwerp. Ja. Dus ik ga toch aan jou vragen, oude techjournalist. Geef ons maar eens de explainer.
Nou, het idee is een beetje TikTok Lite. Daar zit een beloningsfunctie in. En die beloningsfunctie is alleen beschikbaar in Spanje en Frankrijk. En wat je eigenlijk doet, je krijgt als gebruiker van deze TikTok Lite app opdrachten mee die je uit kunt voeren. Dus voeg een vriendje toe, volg die en die influencer. Maar ook hoe meer tijd je besteedt binnen de app, dat je punten krijgt.
Dat is natuurlijk de kern van het verhaal.
Ja, en dat zijn TikTok-punten. Die TikTok-punten kun je weer geven aan influencers die jij leuk vindt. Als een soort cadeautjes. Maar je kunt ook PayPal tegoed of Amazon tegoedbonnen krijgen. Dus eigenlijk word je gewoon betaald hoe meer je TikTok gebruikt. En dat is specifiek waar Eurocommissaris Thierry Breton zich boos over maakte. Of in ieder geval bezorgd om maakte. Hij noemde die beloningsfunctie, we hebben het over TikTok Lite. Hij noemde het in potentie net zo verslavend als sigaretten light. Moet zo'n beloningsfunctie dan op zijn minst niet gewoon verboden worden?
Nou, ik vind TikTok Lite vind ik echt een middelvinger naar onze samenleving, eerlijk gezegd. TikTok lag al onder een vergrootglas. De Europese Commissie is al aan het onderzoeken wat er allemaal gebeurt. Of het nou gaat om spionage of mentale gezondheid van onze jongeren. Daar maken we ons grote zorgen over. Ik bedoel, we kennen het allemaal. Vraag aan generatie Z en jonger hoe zij zich mentaal voelen. En meestal krijg je een negatiever antwoord dan een positief antwoord. Mm. Daar dragen social media ook aan bij. Alleen die harde data hebben we nog niet. En dat terwijl TikTok dus zo onder vergrootglas ligt, dan met TikTok Lite komt, waar dit beloningssysteem in zit, vind ik een middelvinger naar onze samenleving. Dus heel goed dat de Europese Commissie daar bovenop zit.
Dus er moet een verbod komen op die functie, op zijn minst?
Ik kan me niet anders voorstellen.
Kijk, nu komen de 5 zinnen. Let op, nu komen de 5 zinnen.
Nou ja, ik ga niet over het handhaven, dus dat vind ik lastig. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze iets moeten aanpassen, weghalen of... Ja. Het enige goede aan TikTok Lite is denk ik dat ze gewoon in die zin, dat als je slechter internetbereik hebt, dat je dan ook een app kan gebruiken. Dat vind ik slim. Maar, ja.
Zou Nederland beter af zijn zonder TikTok?
Ja.
Dat is wel een volmondig
ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja.
In de VS wordt er natuurlijk heel specifiek nu hard gedacht aan een verbod op de reguliere TikTok. We hebben gezien dat Biden heeft een wet ondertekend waarmee dat misschien wel mogelijkheid wordt als TikTok niet verkocht gaat worden van ByteDance, de Chinese eigenaar, aan een Amerikaanse eigenaar. Mm-hmm. Er zijn nog wel wat obstakels te winnen. Donald Trump, rechter, China zelf staat nog in de weg. Waar gaan we heen met die app?
Ik heb werkelijk waar geen idee, want het gaat niet alleen om wie de eigenaar is. Het gaat vooral om toegang en om invloed. En dat is onder andere een eigenaar. Maar als een eigenaar, als TikTok al uiteindelijk Europees of Amerikaans wordt, maar er kunnen toch Chinese staatsdevelopers in, dan heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Ja, dus, je hebt vorig jaar, meen ik, daar best wel uitgebreide vragen over kunnen stellen aan een vertegenwoordiger van TikTok in de Kamer.
Ja, ja.
Dat was best wel duidelijk, toch?
Dat was heel duidelijk, ja. Dus zolang op papier het misschien oké is, maar in werkelijkheid kan toch China met zijn vingers aan de algoritme zitten, in de data komen, in de app zitten, dan zijn we gewoon niet veilig, punt.
Ja, dus dat betekent dat we misschien ook gewoon in Nederland moeten verbieden?
Als we het gaan verbieden, zal ik het op Europees niveau doen. Ja.
Is dat mogelijk?
Ja, ik sluit het verbod niet uit. Ja.
Is het ook mogelijk om dat te verbieden? Hoe zou dat eruit zien?
Vind ik lastig, omdat de kabel natuurlijk zich niet houdt aan landsgrenzen. Dus dat vergt dan, denk ik, een samenwerking met de hele internetbranche, Europees breed, om het op allerlei manieren te blokkeren.
Ja, dus daarom zeg je dat is
de reden. Het zou natuurlijk beginnen bij Apple. Ja. Het zou beginnen dat Apple uiteindelijk dan in de EU TikTok niet meer beschikbaar zou mogen maken via hun appstores, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort partnerships heb je dan nodig om het af te dwingen.
Ja. Ja.
De VVD heeft ook haar TikTok-account verwijderd. Waarom?
Omdat we zo kritisch... Oké, deze zal ik opnieuw doen. Omdat we zo kritisch waren op TikTok, dat we het eigenlijk hypocriet vonden als wij het wel zelf de app zouden gebruiken om daarmee te laten zien wat we doen, in de hoop dat mensen op ons stemmen, et cetera. Mm. Dus we vonden het raar dat je aan de ene kant zegt, er zijn heel veel dingen niet goed aan de app, en aan de andere kant dat je het dan wel gebruikt.
Ja.
Dus we kwamen eigenlijk in een soort spagaat wat dat betreft. Hebben we er toch voor gekozen om met TikTok te stoppen. Wat ook gewoon, ja, meer gewoon vanuit de politiek, vanuit de campagne wel pijnlijk was. Want we hadden ook video's die 1 miljoen views hebben gehaald.
Ja. En geen dansende Queenie filmpjes meer nu.
Geen dansende Queenie filmpjes meer, heel jammer. Ja, dat is ook het grootste probleem.
Nee, maar je mist wel een enorm bereik natuurlijk.
Ja,
dat
ja, dus,
je
dat, ja dus dat was echt wel heel pijnlijk. We zaten met elkaar goed over gehad, maar we hebben toch bedacht, we vinden hier gewoon de principes belangrijker. En het is nog steeds jammer, want je bereikt heel veel mensen niet.
Ja.
Maar ja, ik vind het raar om te zeggen dat je een app, dat je de app niet vertrouwt, dat je jongeren mentaal kapot worden gemaakt. Mm. En ondertussen doe je er vrolijk ook aan mee om zieltjes te winnen om op je te stemmen. Dat voelde gewoon niet goed.
Als er nou een Amerikaanse eigenaar is, binnen een jaar, wat Amerika natuurlijk wil, zou dat een reden zijn voor de VVD om dan toch weer terug te gaan naar TikTok?
We zouden terug kunnen gaan naar TikTok als die bezwaren worden weggenomen, maar met alleen een eigenaar ben je er dus niet.
Nee.
Dus ja.
Goed punt.
Ja.
Ik zag Alexander Klupping op LinkedIn een interessant betoog houden. Hij stipte aan dat het Jeugdjournaal in het blokje Check Dit Dan uitgebreid de logo's van sociale netwerken als TikTok en Instagram laat zien. Nou, ik ken het ook van mijn kinderen, die zien dat, die kijken ernaar. Maar Jeugdjournaal heeft best wel een jonge doelgroep, terwijl TikTok verboden is voor jongeren onder de 13. En Klupping zegt, het is vreemd, want er wordt best wel wervend met die logo's omgegaan. En hij pleit dus voor een meer ingetogen bronvermelding, zodat er niet onbedoeld reclame wordt gemaakt voor platformen waarvan de schadelijke kanten bekend zijn. Ik citeer hem even.
Mm-hmm.
Puntje. Moet het Jeugdjournaal stoppen met het groot in beeld brengen van dit soort logo's?
Ja, het is natuurlijk heel raar dat op het moment dat kinderen iets niet mogen gebruiken, het is verboden, dat het Jeugdjournaal daar dan daar wel een soort reclame voor maakt. Maar ik wil hier ook zeggen, het zijn ook ouders. We hebben deze week ook een debat gehad. Het ging het over, we vinden het allemaal lastig, want mijn kinderen op de basisschool zitten dan toch op TikTok. Denk ik, A, hoezo hebben ze een smartphone? En B, je kan ook heel veel dingen controleren. Je kan ook heel veel dingen blokkeren met gezinstoezicht, et cetera. Dus hier ligt ook, en ik snap het, niet iedereen is digitaal. Ik denk de meeste mensen weten niet ook hoe ze dit heel goed moeten regelen op de telefoons. Maar Google alsjeblieft even, want dit gaat om de mentale gezondheid van jouw kinderen in de puberteit. Ze worden nu gevormd voor de rest van hun leven. Alsjeblieft, neem ook jouw verantwoordelijkheid. En als je het niet begrijpt, dan maar geen smartphone.
Maar goed, daar heb je als overheid natuurlijk weinig controle over. Je hebt meer controle over de publieke omroep en je gewoon zou kunnen zeggen als Tweede Kamer, we vinden dat niet passend. Toch?
Ja, of bijvoorbeeld via de bandbreedte van de Europese Commissie zeggen van als TikTok ze niet aan de apps houdt, niet aan de regels houdt, dan moet ze het of aanpassen of TikTok moet weg.
Ja.
Ja.
Maar zou je ervoor openstaan om een oproep te doen aan de publieke omroep om te zeggen, joh, stop gewoon met dit heel groot. Want dat kan ook gewoon met een heel klein tekstje bovenin, bondubbele.tiktok.
Ja, ik vind het heel lastig om nu kritiek te hebben op de publieke omroep.
Nee, oké, die gevoeligheid snap ik. Maar. Ja.
Ik zou het niet doen.
Dan iets anders. Stel je voor, iemand vertelt je online dat hij van je houdt en dan geeft je allemaal complimentjes over je uiterlijk. Nou, ik maak het niet vaak mee. Maar
mijn inbox stroomt vol om jou wat een gezonde kruid zie.
Ik heb laatst een huwelijksaanzoek gehad.
Echt?
Ja, was echt
maar
leuk.
Je bent net getrouwd. Dat hebben ze dan niet gevolgd.
Nee, ja. Nee, maar het was ook. Ik weet ook niet of het dan half een grap of gewoon leuk of serieus. Maar ik reageerde ook van super lief.
Maar je reageert
maar ik ben
wel
getrouwd. Ja, dat is toch leuk als iemand dat doet.
Ja, dat
dan moet je toch ook gewoon reageren.
Harm, dat krijgen we allemaal niet, hè? Dat soort.
Nee.
Maar goed.
Er zal wel een reden voor zijn.
Ja. Misschien binnenkort.
Maar stel nou dat diegene allemaal van die complimentjes aan je geeft. Hè, en zegt zelfs van, joh, ik kom naar je toe om je te ontmoeten. Maar dan komt daarna de boodschap, ik heb eigenlijk geld nodig voor die reis. Kun je het even voorschieten? Betaal ik je later even terug. Maar uiteindelijk krijg je natuurlijk dat geld nooit terug. Nou, dan ben je dus slachtoffer misschien wel geworden van de Yahoo Boys met hun romance scams. En dat doen ze met deepfakes. En dan gebruiken ze allerlei, meerdere apps voor. Onder andere voor face swapping, dus om een uiterlijk te veranderen. Dus dan heeft Dave in één keer niet meer het gezicht dat hij heeft, maar in één keer lang blond haar en blauwe ogen.
Kan niet verkeerd zijn.
Kun je er totaal anders uitzien. En ze videobellen dan met een telefoon naar een slachtoffer. En met die telefoon filmen ze, of streamen ze eigenlijk een andere telefoon waarop de app staat die dat face swappen doet. Het is heel ingenieus. En de FBI heeft uitgerekend dat Amerikanen vorig jaar meer dan $650 miljoen hebben verloren aan deze oplichters, die er bovendien op internet echt mee te koop lopen hoe ze dat doen. Ja, dan is mijn vraag aan jullie. Wat doen we? Wat kunnen we doen tegen dit soort bendes?
Ja, ik zou gewoon ik zie vier ogen mijn kant op. woep. Ik zou vooral, kijk, als je op zoek bent naar de liefde, dan zou ik, als ik dat nu ook zou zijn, dan zou ik een dating app gebruiken waarbij er een ID-verificatie in zit. Anders zou ik het gewoon niet vertrouwen.
Nee.
Want het is, want als je hebt allerlei...
Zijn er bekende voorbeelden van trouwens? Welke platformen doen dit? Zo'n idee voor de Lexa's van deze wereld?
Nee, volgens mij allemaal niet. Dus, Nou, dat is ook een groot probleem. Radar heeft ook een breed onderzoek gedaan naar al die dating apps. Naar een aantal, waaronder Lexa, Tinder, et cetera. En die kwamen er ook achter dat je inderdaad heel makkelijk een fake account aan kan maken. En dat het dan ook nog maar de vraag is, als je meldt bij het platform, dit is een fake account, dit is een oplichter, dan doen ze er soms wel wat mee, soms niet of soms heel laat. Dus dan denk ik, ja, ik zou dat best wel een unique selling point vinden. Juist in die wereld waarin je weet, die online criminaliteit gaat enorm snel. Je weet niet meer wat je moet vertrouwen, wat je kan vertrouwen. Ook een videocall is dan niet meer te vertrouwen blijkbaar. Ja, dan zou ik het heel fijn vinden om een ID-verificatie te hebben. Ook omdat je gaat toch naar zo'n platform om uiteindelijk de liefde te vinden. Dan wil je toch ook een echt iemand of je gaat elkaar dan toch ontmoeten.
Ja, en de verhalen zijn hartverscheurend hoor. In Amerika natuurlijk is alles extremer. Want doen natuurlijk een beetje lachig over het onderwerp soms. Maar dit is bloedserieus. Je hebt mensen die dus echt verliefd worden gemaakt. En de schaal waarop dit gebeurt is natuurlijk vele malen groter nu met AI. Die hun uiteindelijk hun pensioen uitgeven. Die hun liefde en mensen worden voor tonnen opgelicht uit schaamte. Ook soms mensen die in een relatie zitten. Maar om wat voor reden zich eenzaam voelen. Dus ja, ja, het gaat best wel ver hoor, Harm. Maar
gemiddeld in Nederland €30.000 per slachtoffer.
Gemiddeld, Jezus.
Dat is echt heel veel geld. Ja.
Dave, tot slot. Europese politiediensten en Europol zijn not amused, want politiediensten kunnen onvoldoende hun werk doen doordat gegevens en online communicatie versleuteld wordt. Online criminelen krijgen daardoor te veel vrij spel, waardoor kindermisbruik, drugshandel en mishandelingen niet te zien zijn. Leg uit.
Ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen dat de politie voor een enorme opgave staat. Dat we een schaal en omvang zien van criminaliteit. En of het nou de georganiseerde misdaad is die een opmars maakt. Of dat het gewoon online criminaliteit is. Hoe je hiermee omgaat, dat is een enorme uitdaging. En we hebben eigenlijk het antwoord nog niet. We weten alleen wel wat het antwoord in ieder geval niet is. En dat is aan encryptie komen, Harm. Er is geen veilige manier om een achterdeur in te bouwen in encryptie. Die bestaat niet. Je kan elke technische expert spreken die je wil. Er is geen mogelijkheid om een veilige achterdeur te creëren. Als jij een achterdeur creëert in encryptie, is encryptie voor iedereen onveiliger. Dat het uitdagingen met zich meebrengt, dat snap ik. En daar zullen we anders over na moeten denken. Maar we moeten dit niet willen. Die discussie moeten we niet openen. Dat is technisch niet mogelijk. Dus ik hoop ook echt dat mensen zoals Queenie die dit snappen, dat we echt in de politiek en ook bij de politie, ik snap hun zorgen, maar de oplossing ligt niet in het verzwakken van encryptie. Nu niet, morgen niet en zeker niet met alle uitdagingen en dingen die we straks gaan bespreken waarom encryptie zo belangrijk is voor onze veiligheid. Mm. Namelijk China, Rusland, et cetera. Dus niet doen, niet verzwakken. En ik hoop dat Queenie, ik zie er nog knikken, dus is, ze is
het Europese Hof voor de Rechten van de Human Rights, heet dat dan. Die heeft volgens mij ook een uitspraak gedaan, zeer recent, over dat end-to-end encryptie ook niet. Dat ze begrijpen waar Europol en onze politiediensten, waar ze tegenaan lopen. Maar dat end-to-end encryptie verzwakken of kapot maken, doe je dan eigenlijk. Ja. Dat zo'n inbreuk heeft op mensenrechten, dat dat nooit een oplossing kan zijn. Kijk, hele duidelijke uitspraak volgens mij.
Nog even zo, hè. Ze gaan natuurlijk vaak het argument aanhalen. Ja, maar de slachtoffers hebben ook rechten. Dus nu kunnen we de slachtoffers niet helpen. Mm. Maar straks maken we dus miljarden mensen potentieel eerder slachtoffer van cybercrime of van spionage door dit te doen. Dus de argumentatie, de redenering van onze politiediensten, die is gewoon even, daar zit een kink in de kabel. En we moeten gelukkig in de Kamer het debat wel hebben over aanpakken van criminaliteit. Hoe doen we dat in de moderne tijd? Maar end-to-end encryptie moeten we met
afblijven.
Rust laten.
Versterken zelfs.
Amen.
Dan moeten Nederlanders zich druk maken dat Rusland vandaag of morgen hier de stroom uitzet. En mocht dat gebeuren, wat doe je dan? Nou, de dreiging is er zeker, zegt de AIVD. Die zijn best wel duidelijk. De dienst publiceerde deze week haar jaarverslag. Steeds meer landen investeren in een offensief cyberprogramma. Kan Rusland nu de stroom bij ons uitzetten?
Ja, Dave, jij hebt denk ik het meest jij ziet best op de kabel wat er gebeurt.
Kijk, dat Rusland die capaciteit heeft, dat is geen speculatie, dat weten we. Dit is hen succesvol gelukt in Oekraïne meerdere keren. De vraag die hierin zit is, kunnen ze dat nu doen bij ons? Mm. Dan zou de vraag moeten zijn, zitten ze op dit moment in onze systemen en zitten ze ver genoeg om dat te doen? Nou, ik denk dat dat niet zo 1, 2, 3 gebeurd is, maar dat ze het kunnen en dat dat een voorstelbaar scenario is in de nabije toekomst, dat kunnen we zo uiteenzetten. Waarom ik inderdaad denk dat die dreiging groter is dan ooit. Kunnen ze dat in theorie? Kunnen ze dat? De vraag is op hoe grote schaal ze dat kunnen. Daar durf ik nog wel tegen te stellen dat we niet moeten denken aan een soort Cyber Pearl Harbor moment of een 9-11 moment. Dat in,
wat bedoel je daarmee?
Nou, dat het, de impact zo groot is dat je in één klap eigenlijk een land ontwricht. Dus of in één klap het licht uitdoet. Mm. Ik denk dat we eerder moeten denken in scenario's dat er op regionale plekken stroomverstoringen zouden kunnen zijn. Of bij één groot iets. Dat is gewoon in de tijd waarin we leven een heel voorstelbaar scenario vanuit mijn perspectief.
Ja, als je kijkt naar wat waar de diensten, dus de AIVD en de MIVD, al voor waarschuwden nog voor de Oekraïne-oorlog. Toen zeiden ze, dat was zo'n 3 jaar geleden, zeiden ze, nou, landen als China en Rusland, je hebt 2 dingen nodig om zo'n ontwrichtende actie uit te voeren in een land als Nederland. 1 is capaciteit en 2 is intentie. En toen zeiden ze, dat capaciteit, dat hebben ze. Intentie, in ieder geval niet de komende 5 jaar. Nou, nee. We zijn nu 3 jaar verder. We weten wat Rusland in Oekraïne ondertussen heeft gedaan. Dus nou ja, het gaat echt om het stukje intentie. En die kan ontstaan op korte termijn.
En wat zouden dan die intenties zijn? Welke redenen zou Rusland hebben om dit te doen?
Ja, het kan legio zijn, het kan een vergelding zijn, het kan chaos veroorzaken zijn, het kan angst inboezemen. Zoiets als zo'n baby-tv, waarvan we dan nog niet zeker weten wie erachter zit. Maar die werden dus gehackt, er werd Russische propaganda uitgezonden. Oorlogsbeelden zelfs, vond ik vrij heftig dat kinderen dat te zien krijgen.
Ja.
Het is gewoon kijken ook hoe ver ze kunnen gaan. Gewoon wat plaagstootjes uitdelen, kijken wordt er gereageerd, worden mensen boos, hoe ver kunnen we eigenlijk gaan. Wat doen Nederlanders eigenlijk zelf om hun een democratie te verdedigen.
Ja,
ja. Ja, ik denk dat er 3 dimensies zijn. Zo'n intentie kan economisch, militair of politiek zijn. Kijk, als je kijkt naar de militair, wat zou militair een intentie kunnen zijn? Kijk, op het moment dat het conflict, zoals het, ja, uiteindelijk moeten we ook naar de IVD kijken wat er gezegd wordt. Rob Bauer zei volgens mij letterlijk, moeten we ons voorbereiden op oorlog.
Ja.
Nou ja, in zo'n scenario weten we dat er militair materieel Nederland in gaat komen, want wij zijn een doorvoerhaven naar Europa. Dan zou natuurlijk de havens van Rotterdam zijn een militair doelwit.
Mm-hmm.
Ik woon zelf in die omgeving daar, in de omgeving Pernis. Nou, we weten allemaal, volgens mij, als je daar iets opgooit. Dus militair zouden de Rotterdamse haven zeker een doelwit zijn. Niet een cyber Pearl Harbor misschien, dat je die Rotterdamse haven bombardeert. Maar enkel, zo nog over verder filosoferen, het platleggen, het vertragen van de invoer van materieel.
Mm-hmm.
Denk aan economisch, om echt ons land economisch schade aan te richten. Nou, we weten hier wat we een enorm slimme brainport-regio we hebben.
Mm-hmm.
Dat wij als Nederland zeker toekomstgericht afhankelijk zijn van onze high-tech kennis-export.
Ja.
Nou, zo zouden ze ons kunnen raken. Nou, en politiek gezien hebben we nogal wat interessante instanties hier. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Strafhof. Dus ja, er zijn echt wel dimensies die je kan bedenken. Kijk, nogmaals, wij zien nu vanuit onze inlichtingen die wij zelf hebben, en als wij praten met, dat vooral de grote Europese landen op dit moment al doelwit zijn van Rusland.
Dus Duitsland, Frankrijk.
Exact. Maar dat wil niet zeggen, dat zei de AIVD ook, dat opportunistisch genoeg, als de situatie zich voordoet en er komt materieel binnen, dat Nederland niet een doelwit is die ze er snel bij is. En die, dat moeten we niet vergeten, dat ze alles op Oekraïne richten. We weten gewoon dat de cybercapaciteiten van Rusland dusdanig groot zijn, dat ze de tijd hebben om ook andere landen op dit moment, ze hebben de capaciteit om ook buiten Oekraïne dit soort aanvallen uit te voeren.
Ja.
Als je nou kijkt, bijvoorbeeld naar die Rotterdamse haven, hoe zou dat er dan uitzien, Dave?
Er is onlangs een denktank geweest in Amerika, die heeft een simulatie gedaan van een mogelijke inval van China bij Taiwan. Hoe dat eruit zou moeten zien en wat uiteindelijk het gevolg daarvan is. En die kunnen we heel mooi doortrekken, denk ik, naar de Rotterdamse haven. Uiteindelijk was de conclusie van dat rapport: het is onwaarschijnlijk dat China Taiwan succesvol inneemt op het moment dat een aantal factoren als daaraan wordt voldaan. Nou, nummer 1 is dat Taiwan zich zeer fel zou moeten verzetten. En punt 2 is dat Amerika binnen 48 uur, enkele dagen, met volle kracht zich zou moeten mengen in het conflict. En als je dan gaat kijken wat een actor, een groep die we vaker hebben besproken, Volt Typhoon, een groep die dus in kritieke infrastructuur zit, die dus begint met spionage en daarna probeert dingen uit te zetten in Guam. Uiteindelijk zou China niet hoeven zorgen dat heel een land plat ligt, of een hele haven voor maandenlang niet meer operationeel is. Wat zij enkel hoeven te doen volgens die simulatie is 48 uur te vertragen. Dus stel, zo'n invasie begint. Er treden allerlei storingen op bij de marinebasis, et cetera. Die kunnen niet uitdrukken. Er valt ergens in Amerika een waterfaciliteit uit. Er valt ergens een stroomding uit. De aandelenprijs keldert naar beneden doordat er een aanval en een invasie is. Dat zou kunnen betekenen dat Amerika grootschalige afleiding heeft en veel trager reageert. En slechts 48 uur is genoeg om het verschil te maken voor China tussen gaan we het halen of gaan we het niet halen. En dus in die Rotterdamse haven zal een grootschalige verstoring van enkele dagen, en we weten dat de verstoring die we eerder hebben gezien een paar weken duurde, zou genoeg kunnen zijn.
Ik wil toch even nog naar, zeg maar, waar we de uitzending eigenlijk mee beginnen. Wat gebeurt er eigenlijk als Rusland hier dan de stroom uitzet? Wat merken we ervan, Queenie?
We weten dus niet hoe dat eruit gaat zien. Of dat is dat regionaal, is het landelijk, is het voor een paar uur of een paar dagen, wijs van spreken. Want onze ziekenhuizen kunnen ook echt wel een paar uur zonder stroom. Die hebben er allerlei noodvoorzieningen voor. Mm. Maar als dat langer gaat duren, dan hebben we op een gegeven moment pas een groter probleem.
Ja.
Wat ik belangrijk vind, is dat vanuit de NAVO zeggen ze, Nederland, wees voorbereid op dat je 48 uur voor jezelf kan zorgen, water, eten, et cetera.
Ja.
En toen heb ik de balk teruggelegd bij het kabinet, bij onze overheid. Ja, maar dan moeten jullie ook 48 uur voor jezelf kunnen zorgen. Dus dan moeten jullie ook zorgen voor die analoge terugvalopties. Omdat onze hele samenleving is gedigitaliseerd, daar profiteren we van. Maar we moeten ook zorgen dat als een brug wordt gehackt, dat we ook nog of daarheen kunnen om het toch open of dit dicht te zetten of whatever.
Ja.
Maar daar zijn we nu niet op voorbereid. Dus eigenlijk de laatste decennia zie je dat heel veel van die analoge terugvalopties, dat die eigenlijk zijn uitgezet, want onderhoud was te duur of is toch niet erg, we zien geen gevaar.
Mm-hmm.
Maar de wereld waar we nu in leven is wel echt anders.
Ik denk dus dat het uitvallen van de stroom, dat niet het punt is.
Wat wel?
Want Queenie zegt daar namelijk heel duidelijk in, daar hebben we ook voorzieningen voor getroffen.
Ja.
Waar er door heel veel partijen voor wordt gewaarschuwd en waar ik heel erg achter sta is, stel zij doen dit en ze veroorzaken een stroomuitval, wat samensmelt met een gebeurtenis. Dus stel, wij krijgen te horen op het nieuws, er is inderdaad Rusland, conflict met Polen en er zijn grondtroepen Polen binnengekomen. Op dat moment valt in Nederland of een land die daarmee te maken heeft de stroom uit. En de Vodafone Ziggo van dat land is 2 dagen niet bereikbaar.
Mm-hmm.
Hoe zou dat er qua publieke paniek uitzien?
Ja, chaos, ja.
Daar gaat het om. Want dan zou je met z'n allen uit het café moeten. Mensen krijgen geen informatievoorziening. Je hebt ook nog je stroom uit. Dus je hebt het gevoel dat totale paniek is. En vooral de paniekreactie aan zich. Wat kan leiden tot verschrikkelijke gevolgen.
Ja.
Maar ook het vertragen van de politieke besluitvorming. Omdat het land in paniek is. En zo zullen we denk ik in verschillende scenario's moeten denken. Die helaas hebben we het hierover. Omdat er vaker wordt gesproken over een... Nou ja, sommige mensen nemen de derde wereldoorlog in de mond. Dat dit soort scenario's... En daarom waarschuwt denk ik de AIVD ook in hun rapport. Niet om te zeggen, joh, we kunnen daar nooit overheen komen als de stroom niet uitzetten.
Mm-hmm.
Maar we moeten Nederland erop voorbereiden dat dat kan gebeuren.
Ja.
En dat we vooral niet in paniek moeten raken. Omdat we dat waarschijnlijk wel weer te boven komen.
Mm-hmm.
Maar dit mentale aspect, ja, dat kan echt wel, denk ik, gevolgen hebben.
Maar Queenie, je noemde net al eventjes, een soort van, we moeten een backup plan hebben. Je hebt ervoor al voorstellen gedaan, vorig jaar in de Kamer.
Mm-hmm.
Kun je het nog heel even uitleggen wat je destijds voorstelde?
Nou, de vraag die ik stelde is, onze vitale sector, dus heb je telecom, energie, water, drinkvoorziening, allemaal dat soort dingen,
mm-hmm.
hebben die allemaal een fallback optie? Dat als er inderdaad iets gebeurt, of iets nou, of zij geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen functioneren, omdat ze geen bereik hebben, dat de stroom uitvalt, whatever, hebben zij een analoge fallback optie? Kan iemand fysiek ergens heen gaan om nog de boel draaiende te houden of weer op te starten?
Mm-hmm.
Daar kwam eigenlijk het antwoord op, dat het de afgelopen jaren is uitgefaseerd. En dat het ook niet nodig is, omdat ze per instantie hebben ze een analyse gedraaid of dat wel of niet nodig is.
Ja.
En mijn reactie was, maar het gaat mij om niet om per organisatie, maar het gaat om Nederland in zijn geheel.
Ja.
Je moet de dingen bij elkaar bekijken. Wat als en A en B gebeurt. Omdat misschien is het niet erg als alleen maar het op één plek gebeurt, maar op twee plekken, wat Dave net zegt, dan kan mentaal van alles veranderen of het kan een soort domino effect veroorzaken. Dus daar ging het mij om. Nou, dat is blijkbaar allemaal heel moeilijk en blijkbaar ook toch niet super relevant wat ik zei. Tenminste, zo'n reactie kreeg ik. Dacht ik, nou, dit is nog wel, hier hebben we nog wel een weg te gaan. Uiteindelijk is het gelukt om 1 keer per jaar worden de weerbaarheidsanalyses gedaan op ons vitale sector. Dat in die weerbaarheidsanalyses expliciet worden meegenomen of er analoge terugvalopties zijn. En als ze er niet zijn of die wel of niet nodig zijn.
Maar
die analyses krijgen wij ook als Kamer. Dus dan kan ik weer verder kijken.
Dus die komen er nog aan?
Die komen er nog eind van het jaar.
Aha. Maar wat is jouw voorzichtige inschatting? Zijn onze vitale infrastructuur voldoende voorbereid? En hebben ze zo'n analoge fallback optie?
Nou, even om te beginnen. In Nederland hebben we echt heel veel dingen heel goed op orde. Dus daar moeten we heel blij mee zijn. Ik ben alleen bang in... soms zit ik in een politieke debat of lees ik het nieuws en denk ik, zijn onze ogen nou geopend of niet? Het ene moment hoor iedereen zeggen, nee, onze ogen zijn open. Het IVD-jaarverslag, de grijze oorlog, de digitale dreiging wordt steeds schimmiger, het wordt steeds heftiger, steeds acuter. En denk ik, iedereen is wakker. En het andere moment hoor ik weer iemand anders iets zeggen, denk ik, heb jij nou niet door wat hier aan de hand is? En ik kan dus niet uit die beantwoording van het kabinet, kan ik dus niet toetsen of ze nou hun ogen open hebben of niet. Ja. Want ik ben niet de expert die weet of de technische terugvaloptie's of die goed genoeg zijn. Dat kan ik niet beoordelen.
Nee, dus we weten nu eigenlijk gewoon nog niet of we er klaar voor zijn.
Zij zeggen dat ze er klaar voor zijn, maar ik wil die analyse zelf hebben om te kunnen checken, is er ook in een samenhorigheid, in zijn geheel over nagedacht. En die check die heb ik nog niet, daar ben ik niet zeker van.
Nou, want ik heb toch het gevoel dat cyber wel aan de grote mensentafel mag zitten. Als je ziet dat in al die jaarverslagen van MIVD, AIVD eigenlijk de boodschap hetzelfde is. Dus er is een nieuwe militaire doctrine, namelijk er is geen oorlog en geen vrede, maar er is continu strijd. Dat komt met name omdat het slagveld naar de technologie is toegegaan eigenlijk. En er kwam afgelopen week een rapport uit van een groot beveiligingsbedrijf Mandiant, die een interessante waarschuwing hadden. Die zeiden namelijk, joh, Rusland is zelf ook enorm aan het trainen op deze scenario's. En waarom? Zij zeggen namelijk, joh, het feit dat Rusland al deze aanvallen uitvoert op energiecentrales, daar komt steeds meer informatie naar buiten. Soms ook welke virussen daarvoor gebruiken. Mm-hmm. Dat inspireert allerlei andere overheden om dat gedrag te kopiëren. En die drempel wordt dus lager. Dus het kan zijn dat straks ook andere landen die daar een baat bij hebben, zich mengen in deze. Dus we gaan ook te maken krijgen met wat dat betreft een vijandige landschap. En als Rusland zich er al op voorbereidt, dan moeten wij dat zeker doen.
Dus dat sluit ook een beetje aan bij wat de AIVD eigenlijk schrijft. Meer landen met een offensief cyberprogramma en dat dan gecombineerd met wat je net zegt. Mannion zegt, andere landen leren ook van de houding van Rusland en wat Rusland doet.
Ja, en daarom snap ik ook dat zij continu naar die andere gevaren wijzen. Dat als je geopolitiek een beetje kijkt wat er nu gebeurt, is dat het niet alleen om Rusland gaat, dat Rusland nu het voortouw neemt in moderne oorlogsvoering, maar dat we dus zien dat al die landen zijn hun machtspositie aan het uitbreiden of aan het verkennen op dit moment. Die machtsverhouding is aan het verschuiven. En dat gebeurt voornamelijk via technologie, via beïnvloeding, via spionage. Maar is niet sabotage waar veel meer de focus naartoe zou moeten? Kijk, Mandiant heeft iets heel gaafs uiteengezet, Harm en Queenie. Die heeft nu de oorlog gepakt en die heeft gezegd, er zijn 6 fases geweest in die oorlog. Ja. En dit helpt ons ook te verkennen wat er in Nederland zou kunnen gebeuren. Zij zeggen, het begon met spionage, prepositioneren, eerst in die netwerken komen. Toen kwam de invasie en konden ze meteen, omdat ze al binnen waren, dingen vernietigen. Vervolgens bleef dat doorgaan, het vernietigen, fase 3. 4, ze wilden zorgen dat ze nog steeds binnen zouden kunnen blijven. Stap 5 is dat ze opnieuw vernieuwde destructieve aanval uitvoerden. En nu zeggen zij fase 6, weer volop inzetten op spionage om inlichtingen te verzamelen en daar te blijven. Maar wat dus interessant is, een invasie of het kunnen vernietigen, disrupten van land, begint met spionage, omdat je vanuit daaruit door kan gaan naar sabotage. Mm. Dus naar mijn idee is niet spionage het probleem aan zich, maar vooral het feit dat ze zich aan het voorbereiden zijn op sabotageacties. En ik weet, Bart Groothuis is hier een groot... Maar is dat niet het snijvlak waar we op moeten zitten? En niet zozeer spionage aan zich op met deze dreiging in ons
achterhoofd. Het moet allemaal. Alleen waarom we het afgelopen week in de Tweede Kamer over spionage hebben gehad, is dat om het stelen van bedrijfsgeheimen bij bijvoorbeeld een chipmachinemaker, dat de straffen erop belachelijk laag waren. Mm. Dus ga je überhaupt de cel in? Misschien 1.000 euro boete, bij wijze van spreken. Het waren echt belachelijk lage straffen. Dus we hadden dit gewoon niet goed genoeg geregeld, dat ik het stelen van economische bedrijfsgeheimen, terwijl een bedrijf gaat failliet, het gaat om miljarden. Ja. Ja, maar dus we hadden dat gewoon nog niet.
Als er een oorlog voor je deur staat, moeten we toch even de prioriteiten verschuiven naar sabotage, niet economische spionage.
We zijn ook zeker nog niet klaar. Maar dit wetstraject, dat is 2-3 jaar geleden gestart. Weet je, dat duurt ons altijd heel lang. Maar dit is zeker niet, hier hebben we echt niet alles mee opgelost, zeker niet. Maar dit waren echt onrechtmatige of onrechtvaardig lage straffen. En dat is nu, dat wordt nu verholpen.
Ik wil even naar de luisteraarsvraag, want we hebben er eentje over onze kwetsbaarheid. Vriend van de show, hoogleraar cyberoperaties Paul Duchesne, vraagt via X. Moeten we ter vermindering van de kwetsbaarheid terug naar segregatie en decentralisatie van de algemene voorziening, zoals stroom?
Ja, ik denk dat hij zegt, moeten we op een andere manier gaan kijken naar het automatiseren van onze vitale infrastructuur? Moeten we wel alles aan het internet hangen? Moeten we niet opties hebben om weer terug te gaan? Kijk, en ik denk dat Paul hier wel iets belangrijks aan, en ik snap dat Queenie, ik mag natuurlijk wat vrijer zijn, ik zit niet in de politiek. Queenie zegt terecht dat onze diensten zeggen van joh, we zijn voorbereid. Hm. Dat moet ook, we moeten vooral geen paniek zaaien. Alleen wat ik wel uit ervaring weet, is dat scenario planning voor boardrooms best nog wel een nieuw begrip is op cybergebied. Hm. We moeten denk ik wel echt na gaan denken van oké, naar onze vitale infrastructuur kijken met een bril op van een aanvaller. Want wat gek is, in de jaren 80, 2000 zijn al onze vitale infrastructuur geautomatiseerd. Maar dat was in een totaal andere tijd. Met een niet zo'n vijandig landschap als nu. Dus wij moeten met de huidige bril op van een aanvaller kijken naar die architectuur van toen en dan na gaan denken, moeten we niet toch bepaalde, en dat deze hele oefening, die gebeurt, en dat durf ik wel te zeggen, echt te weinig in onze vitale infrastructuur. Dus ja, Paul, we moeten echt nadenken. Niet per se terug, maar nadenken over, kunnen we op bepaalde plekken dit inderdaad wel toepassen?
En nou heeft de directeur van een cybersecurity bedrijf dit gezegd. Dan ben ik ook benieuwd wat een VVD-Kamerlid daarvan vindt. Zie je wat Paul Duchesne hiermee bedoelt?
Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik denk, we komen in Nederland van ver als het gaat om digitale veiligheid. Maar de afgelopen jaren is ook echt al een hoop gebeurd. Maar er is ook veel achterstand in te halen. Dus dat is denk ik ook een beetje de kern van zijn vraag. Ik heb nog genoeg debat op de planning en momenten om nog meer voorstellen te doen om Nederland veilig te maken. Dus dat zal ik zeker blijven doen. Neem ik dit in mee. Goed. Dankjewel, Paul.
Dave, je zei het net ook al eventjes. De hoogste militair van de NAVO, Rob Bauer, zei begin dit jaar ook dat mensen zich moeten voorbereiden op oorlog. Volgens Bauer moeten burgers water in huis hebben en een radio en een zaklantaarn die op batterijen kunnen werken. Misschien een knijpkatje, kan ik me ook iets voorstellen. Want, zegt hij, zorg dat je de eerste 36 uur kan overleven. En dan ben ik benieuwd, geldt dit ook voor cyberaanvallen?
Ja, dit geldt voor cyberaanvallen. Maar cyberaanvallen gaan naar mijn idee steeds een beter middel worden om het doel te bereiken wat je namelijk wil. Als ik dus nu naar die denktanks luister en als ik kijk naar de oorlog in Oekraïne, zou je kunnen zeggen dat vaak die eerste 48 uur, 72 uur, die is bepalend. Zeker als je met zo'n, noemen ze dat volgens mij een asynchrone oorlog, een hele sterke tegenstander en minder klein. Dus Oekraïne, als die zich niet zo had verdedigd, waren ze waarschijnlijk overlopen. Dat is waarom de Russen hebben geprobeerd die internetcommunicatie of die communicatie uit te schakelen.
Ja,
dan had
oorlog,
Oekraïne zich minder goed kunnen verdedigen. Kijk, een cyber is een ultiem wapen. Kijk, een raket kan iets kapot maken en is er geen stroom meer. Een cyberaanval kan hetzelfde bereiken. Alleen het voordeel aan een cyberaanval is 1. Je ziet niet dat die raket vanaf Rusland wordt geschoten. Dus je kan het altijd nog ontkennen. En punt 2 is, het is niet meteen stuk voor de komende maanden. Dus het is een ideaal middel om even die eerste 48 uur te vertragen. Om even af te leiden, om even paniek te veroorzaken. En als ik dan kijk naar Rusland, die qua militair materieel zijn handen vol heeft aan Oekraïne. En ik denk dat zij ook wel doorhebben dat een conventioneel conflict met de NAVO, voor zover ik dat kan bepalen, zal heel lastig worden voor Rusland. Om dat zeg maar echt militair te winnen. Maar op het moment, kijk, een cyber is schaalbaar. Je kan een land bestoken met cyberaanvallen, want dat is schaalbaar. Dus ik denk dat je vooral die eerste 48 uur kan een ziekenhuis plat liggen door een cyberaanval. Maar ik heb liever een cyberaanval op een ziekenhuis dan een raket. Ja. Dat nog altijd.
Queenie, betekent dit dat wij allemaal zo'n noodpakket in huis moeten hebben?
Ja, maar ik heb hem nog niet.
Kijk, dat vind ik dan wel eerlijk, want je zag gelijk ik kan hier niet zeggen dat ik...
Nee, ik had het, nee, maar het moet wel. Nee, maar deze staat ook letterlijk, ik gebruik Todoist als voor mijn takenlijstjes.
Hey, heel goed.
Hoe lang staat die dan ook?
Ja, nee, die heb ik vlak voor mijn zwangerschapsverlof opgezet. Dacht ik, dit is iets wat ik in mijn zwangerschapsverlof graag. Ik kan wel uitzoeken, het allemaal regelen.
Leuk, geniet in je zwangerschapsverlof dat je bezig bent met een noodpakket voor het geval van een...
Ja, dat heb ik niet gedaan, helaas. Ja, maar had ik wel bedacht. Allemaal dat soort taken had ik voor mezelf.
Maar dus na de opname even naar de bouwmarkt?
Nee, ik ben dan, ik wil dan ook weer helemaal goed uitzoeken wat je dan en hoe dan. Ja. Maar ik had wel ergens online, je kan zo'n noodpakket in zo'n rugzak kopen. Dacht ik, er zitten wat basisdingen in, best prima.
Ja.
Maar dan staat er weer heel groot het merk van dat noodpakket op die rugzak. Dat vond ik dan weer een beetje nerd of zo. Dus, nou. Ja.
Zou dat ook iets zijn wat we overheids centraal moeten regelen?
Ja, maar dan
of
gaat
het
overheid.
Te ver?
Nou, ik denk, nou, zou kunnen, maar ik vind eigenlijk wat Dave eerder zei over die mentale voorbereiding. Misschien is het ook niet gek als mensen daar gewoon iets meer doorgaan hebben over dat duik in een wereld leven dat de overheid niet alles voor je kan oplossen. De overheid kan je niet altijd voor alles veilig houden. Nee. Je moet er ook zelf over nadenken. Niet in paniek raken, maar denk ook even zelf na.
Betekent dit ook gewoon, want ik hoor je betoog. Mm-hmm. En vitale infra moeten klaar zijn voor. Misschien moeten wij ook wel klaar zijn voor het moment dat er zoiets gebeurt. Ja. Moeten we dit niet gaan oefenen met z'n allen?
En dan bedoel je, want cyberoefeningen zijn er natuurlijk.
Ja, maar gewoon voor burgers. Of zijn we dan angst aan het zaaien?
Ja.
Ik wil niet je antwoord voorkouden trouwens.
Ja, misschien wel dat laatste. Ik weet het niet. Ben ik niet over uit.
Okay. Nou, wat nog om even terug te komen op Rob Bouw en dat een soort van af te sluiten. Want we hebben wel een significante verschuiving gezien in wat er gebeurt in Oekraïne. Wat ook terug gaat op jouw punt. Geldt dit voor cyberaanvallen dat je dus een noodpakket moet hebben? Mm. In het begin van de oorlog waren we nog redelijk gerust op dat Rusland, nou ja, wat niet zo succesvol zou je kunnen beargumenteren. Of in ieder geval niet wat ze wilden bereiken. En er werd toch wel gezegd, ook door verschillende rapporten, Rusland is niet in staat om hun cyberaanvallen te coördineren met hun aanvallen fysiek. Dus met raketten en andere dingen. En het is simpelweg niet, de omvang is niet zwaar genoeg. In het rapport van Mandiant wordt nu eigenlijk het tegendeel gezegd.
Ja.
Zij zeggen, in de afgelopen lente hebben, dus het gaat om vorige maand, hebben ze op 20 verschillende energiecentrales en energieplekken ook toeleveranciers van energieketens aangevallen op exact hetzelfde moment als alle raketaanvallen. Zij zeggen ook, wij zien gewoon strategisch dat Centrum, de groep die hier verantwoordelijk voor is, echt nu op een geïntegreerde manier samenwerkt met het leger. En dat is toch, denk ik, een verschuiving in dat we ook moeten beseffen dat cyberaanvallen en militaire doelen, dat ze daar beter in worden. En dat we dus rekening moeten houden bij militaire conflicten, dat hier dus ook die cybercomponent kan zorgen dat iets erger of langer plat ligt. Of het versterkt wel degelijk nu de grondoperaties.
Ja, niet onderschatten.
Nee.
We hadden het al even, zo'n noodpakket voor thuis. Mm-hmm. Zijn vitale infrastructuur, hebben die wel een backup optie. Mm-hmm. De politiek moet daar meer aandacht voor hebben voor het hele totale ding, zeg jij. Gaat het volgende kabinet dat wel doen?
Ik hoop het. Ik weet niet wat het volgende kabinet gaat doen. Als ik het wel wist, kon ik het niet zeggen.
Wat is je inschatting? Wat denk je? Want er speelt zoveel nu. Staat cyber hoog genoeg op die agenda?
Nou, we hebben als VVD wel een aantal basisvoorwaarden neergelegd waarop wij aan tafel zitten. En eentje gaat over internationale veiligheid en wat het betekent voor Nederland.
Mm.
Dus dat onderwerp ligt zeker op tafel.
Als je nou kijkt naar die 150 Kamerleden, hè, een tiental komt dan bij jou uitleg over AI.
Ja.
Als je dan ziet hoe digitaal savvy de Kamer is, kan de huidige politiek ons dan wel veilig houden tegen al die cyberdreiging?
Ja, het kan wel, maar we moeten gewoon, dit onderwerp moet bij meer partijen hoger op de agenda staan. En dan niet alleen om mee te kunnen shinen in een verkiezingsprogramma of tijdens campagne van wij vinden dit belangrijk. Mm. Maar ook doordat ze stuur die mensen naar de debatten. Zorg dat zij ook een kring van experts om zich heen hebben, waarmee ze worden gevoed. Want daar zie je bij sommige partijen echt nog wel een verschil. De een heeft er niks over in zijn verkiezingsprogramma staan.
Nou ja, precies.
Maar wel een woordvoerder die er keihard voor werkt en altijd aanwezig is. En bij andere partijen zie je het andersom. Dus ik zou zeggen, zet het in je programma, maar kom ook en doe er ook wat aan.
Ja.
Verbindt
het jullie ook? Want zo'n partij als de PVV, daar weet ik van, heeft een aantal mensen die dit onderwerp echt belangrijk vinden.
Ja, zeker nu ook weer.
Dat is toch, verbindt het jullie ook als partijen onderling dit thema een beetje?
Ja, je ziet eigenlijk, wat ik doe, nou ja, alles met cybersecurity-achtig onderwerp en AI en zo. Maar ik heb ook over digitale grondrechten en kinderopvang doe ik nu trouwens ook bij. Dus dan zie je een beetje hoe de verschillende woordvoerders op verschillende thema's met elkaar debatteren. En je ziet in digitale zaken, zie je echt wel meer een consensus.
Ja,
dus
mooi.
Dat is echt wel, zeg maar, waar de politieke verschillen in liggen is.
De rol van de overheid.
Moet het internet gratis worden voor iedereen?
Ja,
dat vind ik niet. Maar dus daar zitten meer politieke verschillen. Maar dat we meer moeten doen, dat is eigenlijk. Eigenlijk kijken we vaak naar elkaars inbrengen. Denken we, oh shit, dat is echt een goed punt dat ik ook willen zeggen. Ja.
Scheelt me wel €120 per maand, trouwens.
Inflatie, Dave. Alles wordt duurder. Ja.
We kregen ook nog een luisteraarsvraag over de tactiek van Rusland. Dennis Wijnberg schrijft ons via X. Zou Rusland naast het schakelen van het stroomnet ook die data kunnen verzamelen om strategische plekken te identificeren om aan te vallen? Is het platleggen dan in de lijn der verwachting? Queenie, zeg maar.
Ja, tuurlijk is het ook landen als Rusland, China, Iran, Noord-Korea, die doen natuurlijk hun best om ook data te verzamelen. Ja. Ik denk het een beetje aansluit. Ik ga dat rapport wel lezen wat Dave net een paar keer heeft aangehaald. Dat je inderdaad, het begint met spionage, maar uiteindelijk met als doel om nog iets te bereiken. Je gaat niet alleen spioneren omdat je het leuk vindt, maar je wil er iets mee. Of je wil informatie ophalen, of je wil daarna iets saboteren.
Nou, ze hebben daar ook wel een belangrijk voorbeeld in gezegd, dat in de meeste van die aanvallen op energiecentrales ook spionage het doel was. En waarom? Zij bombardeerden dus die energienetwerken met raketten. Ja. Alleen wat de Russen wilden weten is, moeten ze nog een keer bombarderen of is die echt plat? En wat was de schade? Dus ze hebben dus bewijzen gezien in de Oekraïnse veiligheidsdiensten dat vooral er gespioneerd werd om documenten te achterhalen om de schade te bepalen. Ja. Zodat ze opnieuw de doelen konden bepalen. Dat is echt wel, zo zie je hoe...
Eigenlijk alsof je een webcam hebt opgehangen binnen de energiecentrale om te kunnen kijken wat is nou echt de schade.
Ik zat te denken, met drones kan je dus verkennen achter de linies boven de lucht, maar met cyber kan je verkennen achter de linies.
Quinny, je hebt ook een voorstel gedaan, dus had ik aan het begin al even over om de Russen buiten de deur te houden.
Ja.
Dat is heel recent. Wat is je voorstel geweest?
Ja, dat was gisteren in een debat inderdaad over onze digitale economie. Soms kijk ik naar landen als het Verenigd Koninkrijk, waar er heel intensief wordt samengewerkt tussen de inlichtingendiensten en onze bedrijven. Mm-hmm. En dan kijk ik naar Nederland en zie ik dat er wilde wel is en dat er wel steeds meer samenwerking is. Ja. Maar dat mag nog gestructureerder worden opgezet. Dus ik wil dat onze high-tech bedrijven, die als niet vitaal zijn aangemerkt, maar wel vitaal zijn voor ons toekomstig verdienvermogen, dat zij veel intensiever samen gaan werken met de AIVD. Zodat op het moment dat de AIVD echt een acute dreiging signaleert, dat het niet eerst via allerlei gremia gaat en dat een paar dagen later een team op de stoep staat om te helpen. Ja. Maar dat ze bij wijze van spreken alle minuut kunnen bellen en zeggen, wij zien dit gebeuren. Wij adviseren jullie deze acties te ondernemen. Dus dat je echt zo'n kring van vertrouwenspersonen krijgt van bedrijven die echt heel dicht met die diensten gaan samenwerken. Dus ze doen het al heel snel, maar het moet nog sneller en nog concreter.
En dan is ook één persoon in zo'n bedrijf laten doorlichten door de AIVD, zodat ze daar een betrouwbare partner hebben, toch?
Ja, ik denk dat dat kan helpen. Dus op het moment dat zij... Bij de diensten werkt ook zodanig dat informatie delen is of wederkerigheid of op basis van vertrouwen. Dus allebei is dat belangrijk. Ja. In die wereld. En ik denk dat je dat vertrouwen wel wat kan bevorderen door te zeggen, nou, als je bedrijf zegt, wij ontvangen graag de informatie van jou. Ja. Deze persoon mag je AIVD screenen, helemaal doorlichten. Weten we zeker dat die persoon echt helemaal veilig is. Ja. Omdat als de diensten hele specifieke acute informatie gaan delen, kunnen zij ook dingen prijsgeven over hun modus operandi. Dus dat moet echt een hoge mate van vertrouwen en veiligheid in zitten.
Ja. Dave, heb jij binnen IZ ook mensen die zijn doorgelicht door de AIVD als zo'n vertrouwenspersoon?
Nou, kijk, als je opdrachten wil doen voor bepaalde gedeeltes van de overheid, en of dat nou centrale overheid, dan kan het zijn dat je sowieso die screening moet hebben, anders mag je die opdrachten niet uitvoeren.
Oh.
Dus soms is dat gewoon verplicht. Het is een beetje een politiek antwoord, dan natuurlijk niet. Maar dan snap je dat als je dat soort opdrachten doet, heb je dat gewoon nodig. Anders mag je bepaalde.
En dat is uit angst omdat angst voordat iemand dus toch nog iets gaat doorspelen. Of,
ja, kijk, als je op een gegeven moment echt met staatsgeheimen gaat werken of in netwerken. We hebben een partij als Fox IT die heel belangrijk is voor onze nationale veiligheid. Ja, dan moeten dat soort mensen die daar aan werken, ja, die moeten op persoonlijke titel inderdaad gescreend worden.
Ben jij er ook bang voor, Quinny, dat er mensen zijn die dat. Die dat kwaad wil ze daar iets mee kunnen met informatie die ze dan eventueel zouden krijgen?
Ja, tuurlijk. Ja. Als wij onze verdediging niet op orde hebben, dan en mensen die willen wel kwaad, dan is het toch gek als ze daar geen misbruik van maken.
Ja.
Ja, dus dat moeten we zeker doen. Dus je hebt, als je met Defensie bijvoorbeeld wil samenwerken, heb je dan een ABDO-regeling. Dat is een bepaalde eisen waar je ook aan moet voldoen, door aanbestedingsregels, et cetera. Maar die geldt wel als je met Defensie samenwerkt, niet met de rest van de Rijksoverheid. Dus nu komt er een, volgens mij is die net al, de APRO heb ik toen omgevraagd. Zorg ook dat er een soort light versie komt, om ook met de Rijksoverheid te kunnen werken, dat het ook veilig. Dat wordt nu opgezet, geloof ik.
We eindigen onze aflevering altijd met tips. De cybertips. Quinny, jij bent onze gast.
Ja.
Dus ik wil jou vragen, wat heb jij voor tip meegenomen?
Yes, Security Innovation Storms. Ik heb hem nu voor me van Bram de Bruin.
Ja.
En hij heeft... Ik sta er zelf ook in. Het is niet alleen omdat ik erin sta. Dave staat er ook in. En ze hebben 20 mensen gesproken die zich met cybersecurity bezighouden. Bram moet er... Harm moet er ook nog in, hoor ik net. Bram, luister. Ja.
Die prijst wel graag dingen van zichzelf aan. Dus dat kan mooi passen.
Voor boek nummer 2. Ja. Maar wat wel heel leuk is, wat Bram heeft gedaan, niet alleen 20 mensen geïnterviewd en opgetekend wat zij zien als het gaat om cybersecurity en innovatie. hij. Maar aan het einde van het boek heeft hij ook 19 lessen gedestilleerd. En ook heel mooi schematisch opgeschreven. Van welke lessen kan je hier nou uithalen? Dus als je een beetje wil bladeren, dan pak je die 20 verhalen in het begin. En denk je, ik wil nu even heel concreet wat leren. Dan ga je die 19 lessen achterin. Dat is echt een goed boek. Dus ik zou zeggen, lezen allemaal.
Top.
Mooi.
Dave.
Ja, ik moet een tip en misschien ga ik hem dubbel geven. Maar hij is zo goed, dan is het maar dubbel. Maar jij kon hem niet meer herinneren. Maar ik wil ook, want het ging natuurlijk over TikTok en over kinderen en hoe we die weerbaar maken. En laten we ook apps benoemen die heel, heel nuttig en belangrijk zijn. Ik wil nog een keer Hexshield in de spotlight zetten. Een game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Op een leuke manier leren ze hoe de digitale wereld werkt. Sterker nog, mijn tweede tip in deze tip is, zet het ook gewoon in voor security awareness onder je personeel, onder je team. Want het lijkt misschien voor kinderen, maar ze leggen gewoon heel bazaal uit ook, wat is het internet eigenlijk?
Nou,
en hoe
goed.
Werken cookies? En dan kan je natuurlijk doen, dat weten we allemaal. Nou weet, ik geloof om me heen ook, heel veel mensen hebben er wat aan, laat ik het zo zeggen, want die basisprincipes. Leuke manier gebeurt het. Het is kosteloos. Kinderen kunnen het spelen. Als je hoog genoeg eindigt, wordt je kind gehuldigd door een echte politieagent. Dan worden ze junior cyber agent. Ja, ja, is toch geweldig. Hartstikke leuk.
Goed man. Ik ga het ook checken. Kijken of ik ook hoog kan eindigen.
Ja, wil je een eerlijk antwoord daarop of niet?
Nee, dat moet niet. Ik heb een video. Ik wil een video tippen over de Rabbit R1. Dat is een. Deze video is een unboxing en een hands-on van Unbox Therapy, een leuk YouTube kanaal. En de Rabbit R1 is een AI apparaatje, een los apparaatje. Werd eerder dit jaar door zo'n beetje iedere nieuwssite over geschreven. Werd bij de CES in Las Vegas gepresenteerd. Bleef een beetje onder de radar tot het in één keer overal was. Zo'n dingetje kost $200. Een losstaand apparaatje. Nou ja, zo groot als anderhalf pakje sigaretten.
Zo goed bij jouw horloge pas. Zie, daar heeft een oranje bandje voor de luisteraars. Ja. Kan je zo hierop prikken zo?
Ja, nee, je moet dus vasthouden.
Vast?
Ja. Ding kost €200. Het idee is $200. Het idee is een AI-maatje die je door de dag helpt. Je kunt allerlei vragen stellen aan het ding. Zoals, nou, wat is de volgende wedstrijd van je favoriete sportploeg? In jouw geval Sparta. Muziek voor je afspelen. Een Ubertje bestellen. Notities voor je doen. Basisdingen eigenlijk die normaal gesproken misschien ook wel aan ChatGPT zou kunnen vragen. Maar de vraag is natuurlijk, waarom zou je een los apparaat kopen met AI-capabilities? Terwijl je het eigenlijk gewoon in je broekzak het slimste apparaat ooit ongeveer hebt. Namelijk je smartphone. Ik ben gewoon heel erg benieuwd waar het heen gaat. Losstaande AI-apparaten.
Cool.
Is daar een ruimte voor? Terwijl we ook al die smartphone hebben die al zoveel dingen kan. Ik weet het niet.
Maar dan wil ik hem in mijn oor hebben, net als bij Her. Die film gezien? Die Her, daar ging het over dat een AI in je oor. Gewoon een zaakassistent die gewoon in mijn oor zit en gelijk mijn e-mails voorleest en alles doet. Dat wil ik dan.
Nee, ik ben heel erg benieuwd waar deze ontwikkeling heen gaat. Leuk om te volgen, maar ook leuk om te zien. Het ding ziet er echt heel, heel schattig en leuk uit. Lijkt me heel leuk. Ik hoop hem binnenkort ook in handen te hebben. Dan zal ik het misschien nog een keer over hebben.
Je hebt je handen vrij, dat is toch al fijn.
Ja. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit Tweede Kamerlid voor de VVD, Queenie Rajkowski. Queenie, dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Je kunt ons volgen via @DaveMaasland, @HarmTeunis en via @DigitaleFront. En Queenie kun je volgen via @QueenieRai. R-A-J is het dan.
Ja.
Heb je tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar hetdigitalefront@kortimedia.nl. CORTI media.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.